Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn om deze middag weer bij jullie hier in de gemeente te zijn, in Alblasserdam. We hebben gezongen, we hebben veel gezongen over de schoonheid van de Heer Jezus. Heer, u bent wonderschoon. Wonderschoon. Ik denk, ik heb er al een keer iets eerder over gezegd, ik zal het kort houden. Dat trekt ons aan, hè? Schoonheid, toch? Waarom vinden we het voorjaar zo mooi? Dan zien we die bloemetjes opkomen en we bewonderen die schoonheid. Wat is zo aantrekkelijk in de Heer Jezus? Hij is schoon. Hij is voortreffelijk. En waarom is hij voortreffelijk? Omdat hij compleet anders is als u en ik. Want hij is goed. Hij is goed. De laatste keer dat ik hier heb gesproken, dat was een half jaar geleden denk ik, toen heb ik gesproken over het hart van God. Vanuit Exodus 3 en Exodus 4, over de roeping van Mozes bij de brandende braamstruik. De keer daarvoor dat ik hier heb gesproken, heb ik gesproken over het hart van Jezus, vanuit Matteüs 11. Waar Jezus zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dus toen ik nadacht over de voorbereiding voor deze preek, toen dacht ik, ja, eigenlijk als ik de serie af wil maken, als ik recht wil doen aan de drie-eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest, dan moet ik nu spreken over de Geest. En dan specifieker het hart van de Geest. Maar ik heb daar een beetje mee gestoeid. Want ik dacht, kan dat wel? Kun je bijbels, theologisch gezien, wel spreken over het thema? Het hart van de Geest. Komt dat als zodanig wel naar voren in de Bijbel? Hoe presenteert de Heilige Geest zich in de Bijbel? Staat er überhaupt wel iets over zijn hart? Over wie hij ten diepste is? En als dat zo is, wat onderscheidt de Geest dan van de Vader en de Zoon? Ik moet zeggen, die vragen hebben mij de laatste weken behoorlijk bezig gehouden. Daarnaast weet en merk ik ook dat het spreken over de Geest gevoelig kan liggen. In veel traditionele kerken wordt er over het algemeen weinig gesproken over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Daarentegen in veel charismatische kringen is er heel veel aandacht voor de werk en de persoon van de Heilige Geest en dan vooral voor de gaven van de Geest. Of een focus op bijzondere ervaringen van de Geest. En in evangelische kringen zou je kunnen zeggen, er kan er twee kanten op gaan. Er is denk ik een groepering binnen de evangelische wereld die het thema van de Heilige Geest ook liever een beetje mijden. Want het ligt gevoelig. Vaak is dat dan omdat er in het verleden iets gepasseerd is. Mensen zijn misschien de gemeente uitgegaan of er is een groep geweest die hebben gezegd van wij geloven dit en wij geloven dat. En om die gevoeligheden te voorkomen, en merk je een beetje een houding van, ja weet je, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar die Heilige Geest die bungelt er eigenlijk maar een beetje bij. En er wordt eigenlijk niet echt over gesproken. Het kan in de evangelische kringen ook zo zijn dat er juist veel aandacht is voor de Heilige Geest. Maar dan ligt de focus vaak ook op de gaven, genezingen of bijzondere openbaring. Wat moeten we hiermee? Of voor mijzelf specifieker, wat moet ik hiermee? Ik heb daar veel over nagedacht. Wat boeken over gelezen, wat mensen over gesproken. En ik bleef ermee worstelen, maar ik kwam er ook niet los van. Ik dacht, als we over de Vader spreken en over de Zoon spreken, dan bestaat het toch niet dat we niet spreken over de Heilige Geest. Hij is een persoon. Hij is God. We kunnen hem niet negeren omdat het gevoelig ligt of omdat het misschien lastig is. Anders doen we onrecht aan wie hij is. Dus ik wil een bescheiden poging doen om daar iets over te zeggen, over de persoon en werk van de Heilige Geest. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst iets zeggen over de drie-eenheid. Je kent die term misschien wel, drie-eenheid. Vader, Zoon, Heilige Geest. In de theologie zeggen we dan, er is één God, ze zijn één in wezen, maar drie verschillende personen. Vader, Zoon en Heilige Geest, alle drie volledig God. Alle drie zijn ze van eeuwigheid tot eeuwigheid. Niet geschapen. Altijd bestaan. Alle drie waren ze betrokken bij de schepping. Dat lezen we in Genesis 1. Alle drie zijn ze betrokken bij de verlossing. Dus daarin zijn ze gelijk. De verschillen bestaan daarin hoe de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zich verhouden tot elkaar. We functioneren naar elkaar en ook richting de schepping. Je zou kunnen zeggen, ze vervullen de rol die bij hen past. Gelijk in wezen, maar verschillend in rol. De rol die bij hen past. Dat zie je bijvoorbeeld in het werk van de verlossing. Je zou kunnen zeggen, het is God de Vader die de verlossing heeft uitgedacht. Die zijn Zoon naar de wereld gestuurd heeft. En het is de Zoon die gehoorzaam is geworden aan de roeping van de Vader. Wat zegt Hebreeën 10? Hebreeën 10 zegt, vers 7, zie ik kom om uw wil te doen. De Zoon is gehoorzaam aan de Vader. En de Zoon komt naar de aarde en hij bewerkstelligt de verlossing. Hij roept uit, het is volbracht. En als de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, dan wordt de Heilige Geest uitgestort. En je zou kunnen zeggen, de Geest wordt uitgestort om de verlossing toe te passen. Om het werk van God op aarde voort te zetten. De Vader en de Zoon, die verhouden zich op dezelfde manier naar elkaar, zoals een vader en een zoon in het gezin dat doen. De Vader leidt de Zoon. De Vader heeft gezag over de Zoon. En de Zoon gehoorzaamt en voert de wil van de Vader uit. De Geest daarentegen is gehoorzaam aan de verordeningen van de Vader en de Zoon. Die is daaraan ondergeschikt, zou je kunnen zeggen. Het is de Geest die uitgaat zowel van de Vader als van de Zoon. Als je het Johannes-evangelie doorleest, dan staat er soms dat de Heer Jezus zegt, ik zend de Geest. En soms staat er, mijn Vader zal hem zenden. Dus die gaat van beide, gaat hij uit. Dus je kunt zeggen, ze zijn alle drie gelijk in waarde en goddelijke eigenschappen, maar verschillend in relatie tot elkaar en tot de schepping. Tot zover mijn inleiding. Ik hoop dat je nog wakker bent. We gaan een aantal gedeeltes lezen uit de Bijbel. En als je een Bijbel bij je hebt, dan wil ik je vragen om die erbij te pakken en te bladeren naar Johannes 14. We lezen een paar versen uit Johannes 14, 15 en 16. Johannes 14, vanaf vers 15 tot 26. Johannes 14, 15 en 16 zijn eigenlijk drie hoofdstukken die ook echt bij elkaar horen. Laatste toespraak van de Heer Jezus. Johannes 14, vers 15. Daar zegt de Heer Jezus, als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben, u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal de Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Ik sla even een paar versen over. Ik ga naar vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen. En u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Dan hoofdstuk 15, vers 26. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Hoofdstuk 16, vers 5. Maar nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u in waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. vers 13. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Dat is de kern. De geest zal Jezus verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover. Over het algemeen is het mijn gewoonte als ik ergens spreek of mag preken dat ik bijbelverklarend preek. Dat wil zeggen dat ik mijn preek baseer primair op één bijbelgedeelte. Dus op 10 versen uit een hoofdstuk of 15 versen of soms een heel hoofdstuk. Dat is dan de basis waarvanuit ik spreek. Vanmorgen wil ik dat anders doen. We hebben deze versen gelezen. Maar ik wil vanmorgen meer een thematische preek houden. Dus we zullen gedurende de preek, zal ik nog wat gedeeltes lezen. En we zullen ook met elkaar nog een aantal gedeeltes opslaan en opzoeken. Ik ben me ook sterk bewust vanmiddag dat ik niet alles kan zeggen wat er te zeggen valt over persoon en werk van de Heilige Geest. Ik moet me beperken. Dus ik ga het niet hebben over de gaven van de Geest, over de vrucht van de Geest, ook heel sumier. Ik wil de focus meer leggen op wie is de Geest? Wat kenmerkt hem? Waarin is de Geest onderscheiden van de Vader en de Zoon? En wat is zijn rol in de drie-eenheid? En wat is zijn rol naar ons als gelovigen? Ik wil dat doen aan de hand van 5 kernwoorden. Je dacht misschien wel, waarom heeft hij dat tasje nou meegenomen? Moet hij af en toe een snoepje eten of zo? Dat is het niet. Ik heb wat meegenomen. Sommigen van jullie weten dat ik schipper ben. Er zitten hier meer schippers in de gemeente. En als schipper werk je met een touw. Die maakt daar het schip mee vast. 5 kernwoorden. Daar gaan we over nadenken vanmiddag. 5 kernwoorden. En dit is een touw. Die heeft 4 strengen. Dit is een gedraaid touw. Je hebt ook een gevlochten touw. Die hebben 8 of 12 strengen. Dit is een touw met 4 strengen. Plus een hart. Dit touw. Kijk, dat zie je wel. 4 strengen. Deze 4. Ik heb ze allemaal een ander kleurtje gegeven. En in het midden van dat touw, zie je dat? Hier uit het midden, komt die dunne. Dat is het hart. Het hart. Dus in totaal 5 touwtjes. 5 stukjes. We hebben 5 eigenschappen of kernwoorden van de Heilige Geest waar we over nadenken. En 1 daarvan vormt het hart van de Geest. Het hart van de Geest. Het kernwoord wat ik daarbij heb is dienstbaar. Schrijf ze maar op. Dienstbaar. Het tweede waar we over na gaan denken straks is kracht. Het derde kernwoord is zuiver. Het vierde is dichtbij. En het vijfde is liefdevol. Maar al die 4 strengen, die draaien hier. Dat zie je natuurlijk niet, maar als je hem opendraait hier in de touw, dan zie je hier, zie je het hart. Al die 4 strengen draaien heen om dat hart. Het hart van de Heilige Geest. We hebben net gelezen in Johannes 16, vers 14. Daar zegt de Heer Jezus, die, de Heilige Geest, zal mij verheerlijken. Dat lazen we ook in hoofdstuk 15, vers 26. Daar staat, die, de Heilige Geest, zal van mij getuigen. Onderstreep die tekst in je Bijbel. Dat is het primaire werk van de Heilige Geest. Vergeet dat nooit. Het primaire werk van de Heilige Geest is Jezus verheerlijken. We hebben gezongen, Heer, u bent wonderschoon. Dat is de Heilige Geest die dat als het ware je blik daarna wil richten. Jezus verheerlijken. Jezus voortreffelijkheid voor ogen schilderen. Wat bedoel ik met dienstbaar? De Heilige Geest is bij uitstek de persoon in de drie-eenheid die zichzelf niet centraal stelt. We lezen in talloze plaatsen in het Nieuwe Testament, lezen we dat hij een werk heeft op de achtergrond. Natuurlijk, dat wat hij doet, zijn werk is op de voorgrond. Lees het Bijbelboek Handelingen. Dus dat wat hij doet, is op de voorgrond. Maar hij als persoon is iemand die op de achtergrond staat. Toen ik hiermee bezig was in de voorbereiding, moest ik denken aan 1 Korinthe 13. Waar Paulus spreekt over de liefde. Paulus zegt daar in 1 Korinthe 13, vers 4 en 5, de liefde is niet afgunstig. De liefde is niet opgeblazen. Zij kwetst niemands gevoel. Zij zoekt niet zichzelf. Zij zoekt niet zichzelf. Dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest zoekt niet zichzelf. Met andere woorden, de Heilige Geest zoekt niet zijn eigen belang binnen de drie-eenheid. Nee, dat is niet zijn rol, dat is niet wie hij is. Hij zoekt het belang van Christus. Wat doet de Heilige Geest dan? Er staat in vers 14, die zal mij verheerlijken. Als je verder doorleest, in Johannes 17, in het hogepriestelijk gebed van de Heer Jezus, er staat in Johannes 17, vers 4, daar zegt de Heer Jezus, Vader, ik heb u verheerlijkt. En ik heb het werk gedaan wat u mij gegeven had om te doen. Dus wat deed Jezus op de aarde? Jezus verheerlijkte de Vader. Jezus zegt, ik ga straks naar de hemel. Ik ga terug naar de Vader. Ik stuur de Heilige Geest naar jullie toe. En wat doet de Heilige Geest? Zoals Jezus in zijn wandel op aarde de Vader verheerlijkte, is het de Heilige Geest die woont in de gelovigen, die Jezus verheerlijkt. Die Jezus verheerlijkt. Er zullen hier vast mensen in ons midden zijn die houden van kunst. En dan bedoel ik van oude gebouwen. Oude klassieke kerken. Of oude monumentale panden. En als je bij zo'n gebouw gaat kijken in het donker, dan zijn die gebouwen heel vaak verlicht. Grote schijnwerpers in de grond. En die stralen omhoog en die zetten dat gebouw helemaal in het zonnetje, zou je zeggen. Stel dat die schijnwerpers er niet waren. Stond dat gebouw er dan ook? Zeker. Was dat gebouw dan ook mooi? Zeker. Alleen je zag het niet. Wat doen die lampen? Dat gebouw is mooi van zichzelf. Maar die lampen die laten dat heel goed zien. Dat het als het ware je oog erop valt. Dat het je opvalt. Dat je gaat zien hoe mooi dat gebouw is. Wow, denk je dan. Dat is wat de Heilige Geest doet. Die schijnwerper, zo op de Heer Jezus. Is de Heer Jezus schoon en mooi van zichzelf? Zeker. Maar heel vaak zien wij dat niet. Heel vaak zien wij dat niet. We zingen er misschien van, maar het landt gewoon niet zo erg. Weet je wat de Heilige Geest wil doen? Die pakt je hoofd beet, die richt je hart als het ware van, kijk. Die haalt de schellen van je ogen. Dat je misschien opeens gaat zien. Nooit gezien. Dat is wat de Heilige Geest doet. Kijk toch naar hem. In hoofdstuk 16, vers 15, daar zegt de Heer Jezus, alles wat de Vader heeft, dat is van mij. Dat is het mijne. Eigenlijk zegt hij, al het mijne is het uwe. Denk aan de verloren zoon, aan die vader. Dan zegt die vader tegen de oudste zoon, al het mijne is het jouwe. Hier zegt de Heer Jezus eigenlijk, alles wat de Vader heeft, dat is het mijne. Het is van mij. En weet je wat de Geest doet? Die neemt het uit dat mijne en die brengt het bij jou. Die verkondigt het jou. Het is van jou. Dus de Geest is dienstbaar aan Christus door hem centraal te stellen. Maar de Geest is ook dienstbaar, niet alleen aan Christus, maar ook aan de gelovigen. Want weet je wat de Geest ook doet? De volheid van Jezus voor jou openmaken. Het bekendmaken. We lezen even een paar versen. Bladeren met mij mee naar 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2. Vers 9 tot 12. Daar zegt Paulus, het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alles, zelfs de diepte van God. Want aan wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die van God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Hier zegt Paulus, het is de geest van God die de diepte, je zou kunnen zeggen, het hart van God doorzoekt. Die het hart van God, het wezen van God, kent. Hij zegt, en die geest die God doorgrondt, die als het ware God kent, hij zegt, die geest, die hebben ook de gelovigen ontvangen. Die hebben jullie ontvangen. Die woont in ons. Met welk doel? Vers 12. Met welk doel hebben de gelovigen de Heilige Geest ontvangen? Er staat er, opdat wij zouden weten. Dat we zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Dus als Johannes zegt, hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen, dan zegt hier Paulus, de geest wil jou laten weten wat God je geschonken heeft. De volheid van Jezus openbaren. Er staat in vers 12, wat ons door God genadig geschonken is. Er staat niet wat ons genadig geschonken zal worden. Dus we zien hier die rijkdom, die volheid van Jezus is niet iets wat je als gelovige nog moet krijgen. Dat is reeds je deel. En de Heilige Geest die wil dat steeds meer laten zien, steeds meer openmaken voor je, licht krijgen over. Efeze 1 vers 17 spreekt over de geest van wijsheid en openbaring in het kennen van Hem. Licht over geestelijke waarheden. De Heilige Geest wil je vanmorgen dienen. Toen Jezus op de aarde wandelde, toen zei Hij, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat is exact de gezindheid, het hart van de Heilige Geest. Hij is gekomen om te dienen. Om Jezus te verheerlijken en om jou als gelovige te dienen. Dat weten waarover wordt gesproken, is niet alleen een verstandelijk weten, maar het is een soort proefondervindelijk, bevindelijk weten. Zoals je bijvoorbeeld op een warme zomerdag naar buiten loopt, onbewolkt, en je staat daar buiten en je heft je gezicht op en je voelt, je ervaart dat de zon warm is. Je weet het niet alleen, maar je voelt het. Ervaringskennis. Dat is wat er bedoeld wordt met weten, dat wij dat weten. Niet als een puur verstandelijk feitje waar je er zo, als het ware, 20 zegeningen van Christus op kan noemen. Maar diep in je hart is dat iets wat leeft. En wat elke keer als het ware weer levend. Een vuurtje wat elke keer weer aangepot wordt. En wat laat Hij weten? De dingen die ons door God genadig, overvloedig geschonken zijn. God schenkt mensen. God schenkt in genade. Ervaar je dat zo? God schenkt in genade. Ik citeer een stukje uit het boekje van Deen Ortlund. Het boekje Zachtmoedig en Nederig als hij spreekt over dit vers. Hij zegt daar, de geest doet niets liever dan ons bewust maken van hetgeen ons uit genade geschonken is. Hij wil ons troosten en rust geven door de bevindelijke kennis daarvan. We hebben een heel beperkt besef van de verlangende liefde van Christus. De rol van de geest is, samengevat, om ons daar meer van te laten ervaren. Zodat we als het ware met een opgeheven gelaat zijn liefde koesteren. Dit doet de geest op een beslissende wijze voor eens en voor altijd bij de wedergeboorte. Maar hij doet het talloze keren daarna. Omdat wij door zonde en dwaasheid en verveling steeds weer afdwalen bij de gevoelige liefde van zijn hart. Einde citaat. We gaan naar het tweede. We hebben nagedacht over de dienstbaarheid. Het hart van de Heilige Geest is dienstbaar. Het tweede. De eerste streng van het touw. Het tweede punt is krachtig. Het tweede wat de Heilige Geest kenmerkt is kracht. Wanneer Jezus spreekt in Lucas 24 over de belofte van de Heilige Geest, dan zegt hij, maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En even later lezen we in het Bijbelboek Handelingen, in Handelingen 1 vers 8, Daar staat maar, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En u zult mijn getuige zijn. En er zijn in het Nieuwe Testament talloze teksten. Die gaan over de Heilige Geest. En die spreken over het woordje kracht. Maar let goed op. De Heilige Geest is geen kracht. We bidden soms, geef mij meer van uw geest. Let goed op, ik ga je niet per se zeggen wat je allemaal wel of niet mag bidden. Maar ik wil even een theologisch kader schetsen. Dus begrijp me goed. Weet je, de Heilige Geest is een persoon. Even eerbiedig gezegd, jullie zijn ook een persoon. En je zit vanmiddag hier. Zit je hier helemaal of voor de helft? Stomme vraag. Natuurlijk, ik zit hier helemaal. Een persoon is of helemaal thuis, of helemaal op school, of helemaal op zijn werk. En nu zit je vanmiddag helemaal hier. Vrienden, ook zo met de Heilige Geest, toch? Hij is een persoon. Hij is een persoon. Je hebt de Heilige Geest of helemaal wel ontvangen. Iedere gelovige is verzegeld met de Heilige Geest. Dus hij woont of helemaal in je als gelovige, of hij is er helemaal niet. Maar hij is er niet een beetje. Al te gemakkelijk wordt de gedachte dat de Heilige Geest een soort vage kracht is. Die woont in de gelovige. Een kracht waar wij misschien over kunnen beschikken. Als we dat nodig vinden, als we daar behoefte aan hebben. Maar zo is het niet. Hij is een persoon en hij is soeverein. Dat wil zeggen, hij beslist wanneer hij werkt en wanneer niet. Johannes 3 spreekt over de wind. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid. En het wordt vergeleken met de Heilige Geest. De Heilige Geest is een persoon en hij is soeverein. Het is niet de bedoeling van de Heilige Geest om een soort geestelijke krachtpatsers van ons te maken. De Geest werkt bij voorkeur in het zwakke. In het zwakke. De Geest werkt bij voorkeur in het zwakke. Christenen zijn geen geestelijke krachtpatsers. Paulus zegt in 2 Korinthe 12... Gods kracht wordt zichtbaar in mijn zwakheid. Hij zegt, als ik zwak ben, dan ben ik krachtig. Weet je waarom? Wat is dat geheim? Als je zwak bent, wat doe je dan? Help, Heere, ik kan het niet. Jullie zijn waarschijnlijk wel eens in de bergen geweest. Dat is prachtig, hè? Maar als het hard regent in de bergen, ja, let op. Het water dat stroomt, het klettert van die bergen af. Hier is het vrij vlak, maar als het in de bergen hard regent, kun je gigantische rivieren krijgen. Ineens, uit het niks. Wat is de eigenschap van water? Het gaat naar beneden. Waar is de Heilige Geest graag? Bij mensen die zwak zijn. Die nederig zijn. Daar is hij zo graag. Christenen zijn geen geestelijke krachtpatsers. Christenen zijn zwakke mensen. Wat zeg je, Bart? Zwakke mensen, je spreekt over kracht. Christenen zijn zwakke mensen die weten waar ze de kracht kunnen vinden. Geestelijke groei is een toename in besef van eigen zwakheid. En tegelijk, dat is de ene kant. De andere kant is, geestelijke groei is een toename in het besef van Gods mogelijkheden, van de beschikbaarheid. En je weet waar je het kan vinden. En je gelooft dat het voor jou toegankelijk is, door de Heer Jezus. Dat is geestelijke groei. Een bron van levend water, in broze aardevaten, die daar doorheen wil stromen, als een bron die opwelt, elke dag opnieuw. Ik denk dat we kunnen zeggen dat de Heilige Geest ons kracht geeft op tenminste twee gebieden. Er zal ongetwijfeld meer over te zeggen zijn, maar ik denk op tenminste twee gebieden. Schrijf ze op, zou ik zeggen. Het eerste gebied waar Gods Geest ons kracht geeft is de kracht om Gods roeping over ons leven te volbrengen. De kracht om Gods roeping over ons leven te volbrengen. Tussen haakjes heb ik erachter staan te getuigen. In de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Handelingen vinden we het woord kracht veelvuldig. Handelingen 4, vers 33 staat bijvoorbeeld dat de apostelen met grote kracht getuigenis afleggen van de opstanding van de Heer Jezus. De Heilige Geest was uitgestort en hij bekrachtte de apostelen om te spreken over het evangelie en de opstanding van Jezus. De Heilige Geest geeft ons de kracht om de roeping over ons leven te volbrengen. Let wel, die roeping kan heel divers zijn. Heel divers. Dat zal verband hebben met de gave die God aan je heeft gegeven. Dat kan gewoon thuis zijn. Dat kan gewoon op de plek zijn waar je functioneert, waar je woont, waar je werkt, maar waarvan je ervaart, dit is de plek waar ik mag zijn, waar ik mag dienen met de gave die God mij heeft gegeven. Die roeping zal gepaard gaan met weerstand, met strijd en met lijden. Want als we in Handelingen 1 vers 8 lezen, u zult mijn getuigen zijn, dat woord getuigen is in het Grieks het woord matures. Dan afgeleide daarvan is ook het woord martelaar. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus ook een beetje, jullie zullen mijn getuigen zijn, maar jullie zullen ook mijn martelaren zijn. Lijden. We gaan nog even een paar versen lezen. Bladen met mij naar 2 Timotheus 1. 2 Timotheus 1. Ik doe mijn best om jullie wakker te houden. 2 Timotheus 1, vers 6 tot 8. Daar staat, daarom herinner ik u eraan de genade van God die in u is, door oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van de Heere en ook niet voor mij zijn gevangene. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. De 2 Timotheusbrief is de laatste brief die Paulus heeft geschreven, voor zover aan ons bekend. Hij schrijft deze brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus. 1 Timotheus, 2 Timotheus. Een persoonlijke brief. Ik denk dat Paulus qua persoonlijkheid een heel ander karakter had als Timotheus. Paulus was een sterke, wilskrachtige man. Timotheus was niet alleen jonger, maar ik denk dat Timotheus ook anders van aard was. Ik denk in iets meer een achtergrondpersoon. Iets meer op de achtergrond, misschien wel introvert. Een beetje teruggetrokken. Ik zat erover na te denken en dacht, hé, maar zo'n persoon is ook een leider in de gemeente. Het zijn niet alleen de mensen die het heel goed kunnen zeggen en het goed kunnen weten, die op de voorgrond staan, maar Timotheus was denk ik meer een achtergrondpersoon. Maar Paulus zag in hem een geestelijke leider. Timotheus was een beetje vreesachtig. Hij was misschien snel, als de mensen in de gemeente opstonden, dan had hij misschien de natuurlijke neiging vanuit zijn natuurlijke karakter om zich een beetje terug te trekken. Hij schrok. Paulus zegt, doe dat niet, Timotheus. Dus niet van de geest. Dat je je terugtrekt. En als het ware het dan maar laat gebeuren, hij zegt dus niet van de geest. Die vreesachtigheid, hij zegt dus niet van de geest. Hij zegt, wat doet de geest? Het is een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Hij zegt dus, wat moet je niet doen? Hij zegt, je moet je niet schamen. Dat zegt hij hier. Hij zegt, je moet je niet schamen voor het evangelie. Ook als het betekent dat je gaat lijden, staat hier ook in die verse. Hij zegt, schaam je niet. Waarom niet? De geest die in je woont, de gave die je God je heeft gegeven, hij zegt, wakker die aan. Laat dat niet ondersneeuwen. Kracht. Kracht. Voor zwakke mensen. Kracht. Het tweede gebied waarop Gods geest ons kracht geeft, is de kracht om een godvruchtig leven te leiden. De kracht om een godvruchtig leven te leiden. Je zou kunnen zeggen dat gaat over geestelijke groei of heiliging. De Efezebrief heeft 6 hoofdstukken. Je zou kunnen zeggen, die laatste drie hoofdstukken, hoofdstuk 4, 5 en 6, zijn in de Efezebrief heel praktisch van aard. Uit mijn hoofd gezegd staan daar meer dan 48 aansporingen in. Wat je wel moet doen of niet moet doen. Heel veel opdrachten. Maar voordat Paulus begint in de Efezebrief met al die aansporingen over het gezin, over het huwelijk, over de oude en de nieuwe mens. Voordat hij dat gaat doen, eindigt hij in hoofdstuk 3 in Efeze 3 met een gebed. Een gebed voor de gemeente in Efeze. En hij bidt daar in Efeze 3 vers 16. Daar staat dat u naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt wordt in de innerlijke mens. Met kracht gesterkt worden in de innerlijke mens. Geestelijke kracht door de Heilige Geest om weerstand te bieden tegen de zonde. Om te leven in afhankelijkheid van de Heer Jezus. Door hoogte en door dieptepunten heen. Groeien naar het beeld van God. Dat is geestelijke groei. Een kernwoord voor leven door de Geest is leven in afhankelijkheid. Afhankelijkheid van de Heilige Geest. Dan groeit de vrucht van de Geest. Galaten 5 vers 22 spreekt over de vrucht van de Geest. Let wel, dat is de vrucht van. Van wie is het de vrucht? Van de Geest. Het is niet jouw vrucht, hè? Wie brengt de vrucht voort? De Geest. Wie zijn de levenssappen? Wie doet dat? De Geest. Aan welke boom? Dat ben jij. Jij bent die boom. Hij werkt het in jou, door in jou. Die sappen, door gemeenschap, afhankelijkheid met de Heer Jezus, werkt hij dat in je. Het is de vrucht van de Geest, wat hij wil werken in jou en mijn leven. Om te groeien naar het beeld van de Heer Jezus. We gaan naar het derde touwtje. Welke ik had net, het weet ik niet, geen idee. De derde. Zuiver. Zuiver. Zuiverheid. De Heilige Geest is zuiver. Puur. Oprecht. Andere woorden of synoniemen die hierbij passen, die je tegen ziet komen in de Bijbel, zijn waarheid. Er wordt gesproken meerdere keren in het Johannes Evangelie over de geest van de waarheid. Heiligheid. Reinheid. Gevoelig. Allemaal woorden die horen bij het wezen van de Heilige Geest. We spreken over de Heilige Geest. God is heilig. Jezus is heilig. En de Geest is heilig. Volmaakt zuiver. Als we het Bijbelboek Handelingen doorlezen, beginnen, dan lezen we aan het begin hoe de Heilige Geest wordt uitgestort. Hoe eerst die zo bange apostelen spreken in vrijmoedigheid. Hoe massaal mensen tot geloof komen. De gemeente groeit. Ze komen samen. Bezittingen worden uitgedeeld. Geld wordt, of akkers worden verkocht. En het geld wordt bij de apostelen gebracht. Dan opeens verschijnen Ananias en Safira op het toneel. Handelingen 5. Ze verkopen een stuk grond. Brengen een deel van de opbrengst bij de apostelen. Op zich nobel toch, zou je zeggen. Dat is al heel wat. Ik weet niet of u en ik het ook zouden doen. Niemand verplicht ze daartoe. Ze geven ook wat weg. Ik lees even een paar versen daaruit. Handelingen 5. Handelingen 5. Ik lees vanaf vers 3. Daar staat. Handelingen 5 vanaf vers 3. Petrus zei Ananias. Waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest. En een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond. Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u. En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet in uw beschikking. Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. 3 uur later komt de vrouw van Ananias, Safira, die komt naar Petrus toe. En Petrus vraagt aan haar, dat geld hè, wat je man bracht, is dat alles? Ja, zegt ze, het is alles. En ze valt dood neer. En dan staat er in vers 9. Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? En dan staat er in vers 11. En grote vrees kwam over de hele gemeente. Twee mensen, plotseling dood. Wat hadden ze gedaan? Hadden ze iemand vermoord? Hadden ze overspel gepleegd? Hadden ze gestolen? Nee. Weet je wat ze gedaan hadden? Ze hadden geld weggegeven. En ze hadden gelogen. Gelogen. Petrus vroeg, is dat alles? Ja, dat is alles. Dood. Vrienden, de Heilige Geest is zuiver. Handelingen is een tijd van opwekking, hè? Daar bidden we voor, toch? Maar weet je, als Gods tegenwoordigheid zo in ons midden is, valt iemand die liegt, valt dood neer. Kan je je voorstellen? Gebeurt gelukkig niet altijd. In Gods genade gebeurt dat meestal niet. Maar hier wel. Iemand die liegt, valt dood neer. Hij valt niet te spotten. Het is zwart of wit. Ze hadden de geest van God getergd door te liegen. Broeders en zusters, het luistert nauw in ons leven. Het luistert nauw. We kunnen ons niet permitteren als christenen, als de Heilige Geest in je woont, om een onzorgvuldig, vluchtig en bandeloos leven te leiden. De kans is groot dat we de gevoeligheid voor de zuiverheid van de Heilige Geest veronachtzamen en hem bedroeven. Efeze 4 vers 30 zegt, en bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot op de dag van de verlossing. En na dat vers, daarvoor in Efeze 4 vers 30, daarvoor en daarna worden verschillende zonden opgesomd, waarmee we de Heilige Geest bedroeven. Boosheid, liegen, stelen, vuile taal, woede, laster, roddel en bitterheid. De Heilige Geest gedijt alleen in een schone tempel. Een schone tempel. En vanmorgen bepaalt Hij u er misschien bij om schoon schip te maken. Om op te ruimen. Om je te bekeren. Van hardheid. Trots. Onafhankelijkheid. Ongevoeligheid. Zelfzucht. Of zelfmedelijden. Kritiek. Pesten. Roddel, jaloezie, vergelijken, vliegen, gejaagdheid of onzorgvuldigheid. De Heilige Geest gedijt alleen in een schone tempel. Weet je waarom? Omdat Hij zuiver van hart is. Zuiver van hart. De aandrang van de Heilige Geest is zacht en duidelijk. Als Hij je vanmiddag ergens bij bepaalt, is dat geen vaag schuldgevoel. Als Hij je vanmiddag ergens bij bepaalt, is dat helder en duidelijk. Dan weet je nu waar het om gaat. Dan weet je nu diep in je hart, de zachte aandrang van de Heilige Geest, dan weet je nu diep in je hart waar je van moet bekeren. Beleid het. Maak het zo nodig goed met iemand. Misschien zit je hier vanmiddag in de dienst. En je ervaart al langer dat de Heilige Geest zo op je hart klopt. Maar je duwt het iedere keer weer weg. Geen tijd, geen zin, nu even niet. Dan zegt hij vanmiddag. Doe je open. Ik wil zo graag naar binnen. Wil je ook de heerlijkheid van Jezus zien? Weet je wie het meest van de heerlijkheid van Jezus ziet? Die het diepst in zijn eigen hart heeft gekeken. En denkt, is het ook voor mij? Is het ook voor mij? Ik moest weten hoe vaak ik geschopt heb. Hoeveel lelijke dingen ik gedaan heb. Wat doet die vader van de verloren zoon? Wijd open die armen. Zo staat Jezus vanmiddag. En hij zegt, maak schoon schip. Ruim het op. Ik wil zo graag onder jullie wonen. Heel het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Wat wil God? Wonen onder zijn volk. Vanmiddag, wonen onder jullie. Wonen onder mij. En hij zegt, ruim het op. Maak het schoon. We gaan naar het vierde toe. Het vierde touwtje, de vierde streng, dichtbij. De Heilige Geest is vanmiddag heel dichtbij. Maar hij is niet alleen vanmiddag dichtbij, vergis je niet. Voor de gelovigen is hij elke dag heel dichtbij. 3 jaar lang was Jezus opgetrokken met zijn discipelen. Ze hadden uren samen gepraat. Jezus had zijn leven met hen gedeeld. Zijn hart voor hen geopend. Ze hadden geluisterd naar zijn onderwijs. Zijn wonderen gezien. Dan zegt Jezus, vrienden, ik ga jullie verlaten, ik ga weg. En afscheid doet pijn, hè? Als een geliefde je ontvalt misschien. Afscheid, gemis, doet pijn. En de discipelen raken verdrietig. Ze worden bedroefd. Nou, zegt Jezus, ik ga jullie verlaten. Maar hij zegt, het is nuttig, het is beter voor jullie dat ik wegga. Hij zegt, want als ik niet wegga, hij zegt, dan kan de trooster, de Heilige Geest, niet komen. De trooster, andere vertalingen of andere woorden zou je kunnen zeggen. Hij is de helper, het Griekse woord is daar, de parakletos, degene die erbij geroepen wordt. De helper, de trooster, de erbij geroepene. Hij zegt, die zal komen. Ik lees nog even een vers uit Johannes 16. Nee, Johannes 14 vers 17. Johannes 14 vers 17. Hij zegt, ik zal de Vader bidden, vers 16. De trooster wijst blij u in eeuwigheid. Vers 17, de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. En dan zegt Jezus dan, hij zegt, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik herinner me nog goed, misschien al 15 jaar geleden of meer, dat we een midweek toen nog in de Kroevedanne waren, met Frans van Kar, een Zuid-Afrikaanse spreker. En hij zei in het Zuid-Afrikaans, hij zegt, de Heilige Geest is in jou en langs jou. Bij jou. Dat zegt hier vers 17 toch? Hij is in u en bij u, om u heen. De Heilige Geest is dichtbij. Je moet denken als Paul Wasje zegt vaak in een toespraak, think about it. Denk daarover na. Zo realistisch als jullie nu naast elkaar zitten op de stoel. Zo realistisch is de Heilige Geest vanmiddag voor een ieder die de Heer Jezus lief heeft. Is hij in je en om je heen. De vraag is niet, voel je dat? De vraag is, geloof je dat? Geloof je dat? Geloof je dat God door zijn geest zo dichtbij is? Zo dichtbij is. Vanmiddag, maar ook morgenochtend om 6 uur als je opstaat en je gaat naar je werk of je drukke kinderen om je heen. En woensdag en donderdag en vrijdag. Altijd. Altijd. In u en om u heen. Als hij een persoon is, dienen we toch ook persoonlijk met hem om te gaan. Hij blijft bij je. Immanuel, God met ons. We gaan naar het laatste punt. Liefdevol. De laatste streng van het touw. De Heilige Geest is liefdevol. Romeinen 5 vers 5 zegt, de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Waarom is de Heilige Geest liefdevol? Hij zoekt niet zichzelf. Hij is dienstbaar aan Jezus. Hij is dienstbaar aan de gelovigen. Je zou kunnen zeggen, de Heilige Geest is de gids naar het hart van God, naar het hart van Jezus. Den Ortlund zegt het als volgt. De geest zal de gevoelige liefde van Christus nooit verder aanwakkeren dan de mate waarin Christus ons daadwerkelijk lief heeft. Dat is onmogelijk. De geest zorgt eenvoudig dat onze ervaring van Christus' hartelijke liefde de werkelijkheid van zijn liefde dichter benadert. Zoals we niet hoeven bang te zijn wanneer we met een verrekijker naar een vogel kijken, dat de verrekijker de vogel groter maakt dan dat hij in werkelijkheid is. Nee, de verrekijker zorgt er slechts voor dat we de vogel van dichtbij zien, in overeenstemming met zijn ware grootte. De Heilige Geest opent het hart van God voor ons. En wat vinden we daar? Liefde voor een zondaar. Liefde. Ik moest denken, ik zei het al, ik werk in mijn dagelijks leven werk ik op een sleeboot. En wij hebben aan boord hebben we een puts. Die heb ik niet bij me. Maar een puts is een emmer met een dingetje eraan, met een touw eraan. En als ik het schip even schoon wil maken, het is niet heel erg vies, dan ga ik aan de zijkant van het schip staan. Dan gooi ik die puts in het water, die trek ik omhoog en die giet ik zo over het schip schoon. Dan kan ik een beetje boenen. Weet je wat de Heilige Geest doet? Hij zal het uit het mijne, uit Christus nemen en hij stort het in jou uit. Die liefde van God, die in onze harten is uitgestort, is als het ware met die puts die ik overboord gooi en zo omhoog trek en ik gooi hem zo uit. En zo giet de Heilige Geest als het ware de liefde, hij stort de liefde van God uit in je hart. Raakt dat water een keertje op daar waar ik uit aan het trekken ben? Nooit. Nooit. Weet je wat dat water doet? Dat maakt die boot schoon. En waar stroomt die vuiligheid heen? Weer terug. Dat is de liefde van God. Die reinigt je. Die vervult je. Die verkwikt je. Uit het mijne nemen en hij stort het in ons uit. Dat wil de Heilige Geest vanmiddag doen. De liefde van God uitstorten in je hart. En tegelijkertijd maakt hij schoon schip. Dat we God meer kunnen liefhebben. En de mensen om ons heen. De geest stort de liefde uit in ons hart. Dat we hen kunnen liefhebben die ons pijn doen. Dat we mensen die ons kwetsen kunnen vergeven. Dat we vriendelijk kunnen zijn voor hen die ons afwijzen. Ik ga afsluiten. We hebben nagedacht over het hart van de geest. Zie je dat hier? Totaal 5 touwtjes. Het hart van de geest was... Heel goed. Nooit meer vergeten. Dienstbaar. We hebben nagedacht over zijn kracht. Over dat hij zuiver is. Dat hij dichtbij is. En dat hij liefdevol is. Deze dingen wil hij in ons werken. Hij neemt het uit Christus. En hij stort het uit in ons. Zodat wij mensen worden. Die de gezindheid hebben van dienstbaarheid. Waarin de kracht van God woont en werkt. Waar de zuiverheid van God zichtbaar is. Mensen die dicht bij God leven. Die vervuld zijn en uitdelen van de liefde van God. Want een ieder die dorst heeft, die komen en drinken van het water des levens om niet. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar bidden. Dat een ieder die een gebed